Welkom bij het tweede deel van de studie over vrouwen. Met het eerste deel heb ik laten zien hoe er bij de Grieken en de Romeinen en ook bij de Joodse rabbijnen gedacht en gesproken en geschreven werd over vrouwen. En hoe denigrerend, minderwaardig en vernederend er over vrouwen gedaan werd. Bij het tweede deel gaan we kijken naar wat Jezus en Paulus laten zien over hoe zij met vrouwen omgaan. We beginnen bij Jezus. En als we naar Jezus kijken, dan is het eerste wat interessant is om op te merken, dat dat het gewoon opvallend is dat Jezus zich nergens negatief over vrouwen uitlaat. Dus waar we zien dat er heel veel andere schrijvers en mensen allerlei hele nare dingen over vrouwen hebben gezegd, zien we in de evangelie nergens dat Jezus iets negatiefs zegt of doet over vrouwen. Als je weet hoe de cultuur was, wordt dat al des te opmerkelijker dat daar gewoon een verschil is. En het is belangrijk om om naar Jezus te kijken van, hey, hoe gaat Jezus ermee om? Waarom? Als we het hart van God willen zien, moeten we naar Jezus kijken. Hij is het zichtbare beeld van de onzichtbare God. En dat staat in Colossenzen 1 vers 15. En ook als je bijvoorbeeld het Johannes-evangelie leest, daar staat echt meermaals benadrukt dat Jezus zegt, ik laat de Vader zien. Als je mij hebt gezien, heb je de Vader gezien. De Vader en ik, wij zijn één. Dus constant komt er gewoon naar voren dat als we God willen kennen, dan moeten we Jezus leren kennen. Want Jezus laat God zien waar we God zelf niet kunnen zien. En tegelijkertijd moeten we natuurlijk zeggen, Jezus is God zelf. Nou, dat alleen al maakt alles helder van, hey, als we nou naar Jezus gaan kijken, dat is de sleutel om te weten te komen hoe God hoe Gods karakter is. Laten we eens kijken naar Johannes 8. Daar lezen we over een overspelige vrouw. En het is een soort test. Men wilde dus kijken van, hoe gaat Jezus hier nou mee om? Zou hij deze vrouw er zomaar mee weg laten komen? Want Jezus was natuurlijk anders. En het feit dat men Jezus op de proef wilde stellen, dat laat ook maar wel weer zien dat Jezus kennelijk genoeg anders was dan de rest. En ze dachten hem klem te kunnen zetten met de wet. Want, ze zeggen ook, de wet van Mozes schrijft ons voor dat zo'n vrouw gestenigd moet worden. En het interessante, wat belangrijk is om te weten hier, is dat de wet van Mozes dat inderdaad voorschreef, en wel in Leviticus 20, in vers 10. Maar daar staat echter niet dat zo'n vrouw alleen gestenigd zou moeten worden, maar ook de man. Dus wat je ziet is dat eigenlijk die schriftgeleerden die deze vrouw bij Jezus brengen, die meten met twee maten. Het is gewoon niet eerlijk, want de wet schrijft voor dat zowel de man als de vrouw gestenigd zou moeten worden en zij komen alleen met de vrouw aan. Johannes die beschrijft dan dat Jezus vervolgens wat in het zand gaat schrijven. En we weten niet wat Jezus schrijft, maar ik wil wel een gedachte delen, een hypothese waarvan ik denk van dat zou heel goed kunnen dat het die kant op ging. Dus mijn interpretatie is gewoon een gedachte, maar zou het kunnen dat Jezus verwees naar Leviticus 20 vers 10, dat hij misschien dat vers juist in het zand schreef, of dat hij vroeg waar de man was. Dat hij gewoon vroeg van, moet die man nou ook gestenigd worden? En uiteindelijk druipt iedereen af op het moment dat Jezus zegt, wie zonder zonde is, moet de eerste steen maar gooien. En de enige natuurlijk die zonder zonde was, dat was Jezus. En het enige wat hij werpt is een liefdevolle blik. Hij zegt, ook ik veroordeel je niet. Ga maar en doe het niet nog een keer. Dus ja, dit is zo anders hoe Jezus met die vrouwen omgaat dan dat de religieuze leiders het deden of van plan waren. En, ja, reken maar dat Jezus in zijn ontmoeting gewoon heel veel van zijn liefde en karakter liet zien en dat die vrouw daardoor veranderd werd in die ontmoeting. En wat is het heerlijk dat Jezus niet met twee maten meet en er niet in meegaat, zich niet trapt in de val om daarmee de vrouw te veroordelen en de mannen ermee weg laten komen. Is ook opmerkelijk, hè, als je even terugdenkt aan die uitspraak over dat bij overspel vrouwen gestraft moeten worden, en maar andersom mag een vrouw nog niet eens met een vinger wijzen naar de man. Ja, dan is dit gewoon een heel krachtig voorbeeld van dat Jezus de gedachten die men over het algemeen had, de heersende opvatting, dat hij daar gewoon korte metten mee maakt. Ik wil met jullie kijken naar Matteüs 19 vers 4. En daar reageert Jezus op een vraag van de schriftgeleerden over echtscheiding. En ze vragen van, ja, mag een man zijn vrouw nou zomaar wegsturen? En Jezus die verwijst dan naar die verse die we aan het begin in de vorige studie ook gezien hebben in Genesis. En dat is hoe Jezus kijkt naar mannen en vrouwen. Hebt u niet gelezen dat de Schepper hen vanaf het begin mannelijk en vrouwelijk heeft gemaakt? En dat hij heeft gezegd, daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw en die twee zullen één zijn? Dus wat doet Jezus? Jezus die benadrukt de gemeenschappelijke oorsprong. Jezus die benadrukt van de man en de vrouw. Ze zijn samen van hetzelfde soort. Ze zijn mens. En hij zegt dat ze één zijn. En dat gaat heel erg in tegen de overtuigingen waarbij de vrouw werd gezien als een bezit en dus geen rechten had. En waar de heersende cultuur zei dat een man beter gemeenschap kon hebben met een man, het recht had om er nog vele andere relaties op na te houden. Daar onderstreept Jezus de eenheid tussen man en vrouw die ontstaat in het huwelijk. En als klap op de vuurpijl zegt Jezus ook nog dat een man zijn ouders verlaat om zijn vrouw aan te hangen. Nou, dat was ook echt, ging tegen alles in wat men gewoon was. Want een vrouw werd geacht haar familie en woonplaats en alles wat ze had op te geven om bij haar man in te trekken. Maar in Genesis, daar verlaten beide hun ouderlijk huis om een nieuw gezin te beginnen. En Jezus die bevestigt dat hier nogmaals. Jezus die geeft mannen en vrouwen gelijke rechten. Want hij gaat verder in vers 9 dat het echt breuk is om je vrouw weg te zenden en met een ander te trouwen, anders dan in het geval van een ontucht. En de verbazing bij de discipelen is groot, want ze zeggen, ja, als het zo ligt tussen man en vrouw, dan kan je maar beter helemaal niet trouwen. Dus uit die reactie is eigenlijk niet zo moeilijk op te maken dat Jezus het bestaande beeld van de man-vrouw relatie volledig op zijn kop zet. Dat hij het niet laat, niet onbesproken laat dat mannen heel veel rechten hebben en vrouwen niet. Dat mannen gewoon vreemd kunnen gaan en vrouwen niet. Dat vrouwen wel straf krijgen in het geval van overspel en mannen niet. Nou, Jezus die zet het helemaal op zijn kop. En in Markus 10, daar lezen we hetzelfde verhaal. En daar wordt ook nog eens extra duidelijk dat Jezus mannen en vrouwen gelijke rechten toekent. Want hij voegt namelijk expliciet toe dat de regels met betrekking tot overspel en echtscheiding net zo goed voor mannen golden als voor vrouwen. Nou, dat was dus best wel controversieel. Een ander voorbeeld neem ik jullie voor mee naar Lucas 13, vers 10 tot 17. Daar was een vrouw die werd onderdrukt door een geest en daardoor liep ze krom. En we zien hier dus een vrouw die onderdrukt werd en Jezus die bevrijdt haar of hij geneest haar. En het is belangrijk om op te merken dat Jezus haar aanspreekt in de synagoge. En dat was al tegen de voorschriften, want een vrouw behoorde die aandacht niet te krijgen. Zeker niet in de synagoge. Dus als er een discussie ontstaat over werken op de Sabbat, dan noemt Jezus de vrouw een dochter van Abraham. Nou, dit was dus een nieuwe term. Want de Joden werden kinderen van Abraham genoemd. En iemand kon misschien een zoon van Abraham zijn, maar een dochter, dat komt in alle literatuur verder helemaal niet voor. En ja, wat je eigenlijk steeds ziet bij Jezus is als hij mensen geneest, is dat hij niet alleen hun fysiek geneest, maar hij doet meer. Hij herstelt hun ook in hun ziel en in hun hele zijn. En dat, dat zie je bijvoorbeeld bij de blinde man, waarbij die speeksel in de ogen smeert. Wat deed een goede gelovige Jood bij een blinde? Die was waarschijnlijk zondig, dus daar tufte je op, omdat je niks met die zonde te maken wilde hebben. Ja, en wat doet Jezus? Jezus die gebruikt zijn speeksel om die ogen weer te laten zien. Dus Jezus doet daar veel meer dan de ogen laten zien. Jezus die herstelt die blinde eigenlijk ook van alle schade en schande. En zo doet hij dat hier ook bij deze vrouw. Die onderdrukte vrouw, die werd bevrijd van de last waar ze onder gebukt ging. Namelijk, zij werd als vrouw weer in ere hersteld. Ze stond weer rechtop in het huis van onderwijs, gebed en ontmoeting. Weer rechtop in de synagoge. En dus ik geloof dat deze vrouw hier niet alleen genezen werd van een ziekte, maar dat het veel meer betekent. Nou, als vrouwen door God anders gemaakt waren dan mannen, en dat God dat zodanig anders had gedaan dat ze uitgesloten zouden moeten zijn van bepaalde verantwoordelijkheden en onderworpen aan mannen, dan zou God zichzelf eigenlijk ook niet kunnen identificeren met vrouwen. Dat is wel logisch, toch? Want ja, God is God. En dan zou hij kunnen zeggen, nou, ik ben een vader en hij kwam natuurlijk als Jezus, als een man en al die mannelijke dingen. En ja, God is aan niemand onderworpen, dus hoe kan hij zich identificeren met iemand die aan niemand onderworpen is? Nou, in het Oude Testament staan al voorbeelden waarin God als zorgzame moeder wordt weergegeven. En Jezus zelf, die geeft in Lucas 15 een gelijkenis van de verloren drachme. En daar zegt hij dat het is met het koninkrijk van God als met een vrouw die net zo lang zoekt en alles omkeert totdat ze gevonden heeft wat ze zocht. Zo is God als een vrouw die blijft zoeken. En ook in Lucas 13, daar zegt hij van ja, het is als een vrouw die werkt met zuurdezen. Dus Jezus die gebruikt vrouwen als metafoor van God. En dat is eigenlijk heel logisch, want Jezus die zei ook, God maakte de mens naar zijn beeld mannelijk en vrouwelijk. Het is ook opvallend om te zien dat er vrouwen bij Jezus onderwijs aanwezig waren. Want we hebben dus eerder gezien dat de rabbijnen vrouwen uitsloten van onderwijs van de Torah. Hè, en zelfs zeiden van het is beter voor een laat de Torah desnoods in vuur opgaan. Het is beter om het in vuur te laten opgaan dan het aan een vrouw te onderwijzen. En ook de Grieken en de Romeinen, die leidden de vrouwen niet op. Maar bij Jezus is dat heel anders. Het is dus heel erg tegen de stroom in dat hij vrouwen ontvangt bij zijn onderwijs. En lees bijvoorbeeld dus Lucas 8, vers 1 tot 3, waar staat dat er vele vrouwen Jezus volgden en bij zijn onderwijs aanwezig waren. Staat gewoon expliciet genoemd. En ook in Matteüs 14, vers 21, Matteüs 15, vers 38. Dus ongehoord dat Jezus vrouwen gewoon onderwijst. En ik denk dat een van de redenen dat vrouwen konden luisteren naar wat Jezus te zeggen had, dat te maken had met de plek waar Jezus de mensen onderwees. Vaak was dat gewoon buiten, bijvoorbeeld op een heuvel zoals bij de bergreden. De enkele keer dat hij in de tempel onderwees, was hij in het voorste deel waar ook de vrouwen mochten komen. Dus denk bijvoorbeeld aan die keer dat hij in de tempel is en dat hij zegt, kijk naar die vrouw, die geeft haar laatste centen. En Jezus is dus in het gedeelte van de tempel waar ook de vrouwen mochten komen. En nergens zien we dat Jezus komt in het gedeelte waar de vrouwen niet mochten komen. Een heel tof verhaal, een heel bekend verhaal over Jezus en vrouwen is dat van Martha en Maria. Dat is het verhaal dat Martha maar aan het werk blijft, terwijl Maria aan de voeten van Jezus zit en naar hem luistert. En het is belangrijk om die woorden goed te begrijpen, dat Maria aan de voeten van Jezus zat. Want het aan de voeten zitten, dat was een alombekende uitdrukking voor het luisteren naar het onderwijs van een rabbi. En dus niet zomaar luisteren, maar je was dan echt een leerling van diegene, je volgde het onderwijs. En het duidde dus op een formele mentorrelatie. En als je dat weet, dan komen de woorden van Jezus dat Maria het beste deel heeft gekozen, eigenlijk in een heel ander daglicht te staan. Martha die leefde de verwachtingen van de cultuur uit. Ze verzorgde het eten, verleende gastvrijheid, deed de praktische en dienstbare taken. Dus zij deed al het werk, terwijl de mannen gewoon konden luisteren naar het onderwijs van de rabbi. Dat was volledig in overeenstemming met de rolpatronen zoals die waren. En Maria die brak met dat patroon. En zij koos ervoor naar Jezus te luisteren. En zij koos ervoor om in die mentorrelatie met hem te zijn. En het is dus niet verwonderlijk, gezien de rolpatronen, dat Martha Jezus vraagt om Maria eens even een standje te geven, want zij moet toch ook wat doen. Nou, dit was bij uitstek de kans voor Jezus om aan zijn leerlingen te leren dat vrouwen andere rechten en plichten hebben dan mannen. Maar wat doet Jezus? Jezus die complimenteert Maria, zij heeft het goede gekozen. Dus ja, dit is echt een heel treffend en goed voorbeeld dat Jezus echt dwars tegen de gevestigde orde ingaat. En dat als hij had gewild om te leren aan ons dat vrouwen bepaalde dingen niet mogen en dat die rolpatronen er zijn, ja, dan had hij het hier gedaan. Maar integendeel, hij zegt gewoon, hey, Maria heeft het goede deel gekozen en ja, dat is gewoon heel tof. In Johannes 4 lezen we in vers 4 tot 42 een gesprek tussen Jezus en een Samaritaanse vrouw. En daar staat dat de discipelen verbaasd waren toen ze zagen dat Jezus met een vrouw sprak. Een man die behoorde eigenlijk al helemaal geen in het openbaar niet met een vrouw te spreken. Of ik bedoel, een man behoorde in het openbaar helemaal niet met een vrouw te spreken, maar zeker niet met een Samaritaanse. En al helemaal niet een overspelige vrouw. Toch is dit gesprek waarschijnlijk de eerste keer dat Jezus openlijk en expliciet duidelijk maakt dat hij de Messias is. En voordat we dus een conclusie gaan trekken over dat een vrouw geen onderwijs zou mogen geven of zou mogen preken, moeten we dus eerst beseffen dat deze vrouw een zeer succesvolle evangeliste was. Want Jezus openbaart aan haar dat hij de Messias is, dat hij degene is die komen zou. En wat doet zij? Zij vertelde in het dorp over Jezus en velen kwamen tot geloof. En de verbazing van de discipelen en de vrucht van het gesprek tussen Jezus en de vrouw, die laten in dit ene verhaal samen heel duidelijk zien dat Jezus dwars tegen de culturele verwachtingen inging. De discipelen die vonden het niet zo'n goed idee dat Jezus met die vrouw stond te praten, maar Jezus die openbaart zichzelf als de Messias, die vrouw die brengt vervolgens allemaal mensen tot God, tot geloof. En ja, gewoon te gek verhaal van een vrouwelijke evangeliste. Een ander kenmerkend moment pakken we Lucas 11 vers 27 erbij. Altijd een beetje een aparte uitspraak vind ik dat. Jezus die houdt daar een toespraak en vele mensen luisteren naar hem. En terwijl die nog bezig is, is er een vrouw die roept, gelukkig de vrouw die u haar in haar schoot heeft gedragen en u de borst heeft gegeven. Nou, deze uitspraak die komt voort uit de gedachte dat een vrouw alleen waarde kreeg door een man. In zichzelf had een vrouw dus niet of nauwelijks waarde, maar als ze kinderen baarde, en dan dus met name mannelijke kinderen, dan kreeg ze zoon, dan kreeg ze waarde. Hè? Door haar zonen kreeg ze waarde. En hoe aanzienlijker de zoon werd als hij volwassen was, hoe meer eer er was voor de moeder. En dat verklaart dus de uitspraak van die vrouw, dat zij zo in één keer roept van, oh, deze rabbi, deze Jezus, dat is zo'n fantastische man. En dan zegt ze van, deze moeder van deze man, die moet echt heel veel eer ontvangen. Dat is echt geweldig. Jezus die doorbreekt deze gedachte. Sommige vertalingen die laten in vers 28 de reactie van Jezus beginnen met inderdaad. Maar dat is niet correct, want het Griekse woord wat er staat, dat is menoen. En dat is veel beter te vertalen als integendeel. In de NBV-vertaling staat dat bijvoorbeeld wel goed vertaald. Komt goed naar voren dat Jezus de uitroep van die vrouw niet bevestigt, maar tegenspreekt. Maar wat Jezus doet, hij doorbreekt de gedachte dat geslacht of afkomst bepalend is voor wie je bent. Geluk hangt niet af van je nakomelingen, je geslacht of van je afkomst, maar geluk hangt af van het horen en doen van het woord van God. Dus zo doorbreekt Jezus hier de gedachte dat een vrouw waarde krijgt door een man. En hij geeft daarmee dus een signaal af dat hij geen aanzien des persoons is, maar dat het gaat om het horen en doen. Dat maakt of dat je deel bent van het koninkrijk. En dat is zowel voor mannen als voor vrouwen. Het horen is voor mannen en voor vrouwen en het doen is voor mannen en vrouwen. Nou, als we dan spreken over Jezus, dan is natuurlijk de volgende vraag van ja, nou, heel mooi, die dingen die Jezus zegt en hoe hij met vrouwen omgaat. Maar ja, hij koos wel 12 discipelen. En als die 12 discipelen koos, dan betekent dat, ja, daar zaten geen vrouwen tussen. Dus ja, dat betekent dat die rol was gewoon niet voor vrouwen weggelegd. Als vrouwen wel die leidinggevende rol hadden kunnen hebben die de discipelen hadden, dan had Jezus ook wel vrouwen uitgekozen. Ik denk dat we heel voorzichtig moeten zijn met zo'n conclusie. We vinden nergens in de Bijbel een uitleg waarom hij alleen mannen koos. Dus we kunnen wel daarover nadenken en van gedachten wisselen. Maar we moeten voorzichtig zijn daar zo in één keer zo'n conclusie aan te verbinden dat vrouwen dat dus niet mogen. Want de vraag is, koos Jezus alleen mannen omdat die positie niet aan vrouwen toekwam of was er een andere reden? Want je kan je dan meteen afvragen, waarom gaf Jezus wel onderwijs aan vrouwen? Waarom had hij een mentorrelatie met Maria? En er staat ook in Lucas 8, vers 1 tot 3, dat er veel vrouwen Jezus volgden. En als er veel mensen hem volgden, mannen en vrouwen, wat hield die positie van de 12 dan precies in? Nou, ik denk dat het belangrijk is om te zien dat die discipelen, die 12... dat niet gaat om een hiërarchische positie. Het gaat er niet om van, hey, zij staan boven aan de ladder en daaronder staan nog allemaal andere mensen. Dat is helemaal niet Jezus' bedoeling geweest. Het was niet Jezus' bedoeling om een leiderschapsstructuur te zetten waarbij iemand de baas is en leiding geeft over een aantal en waarbij nog meer leiding geeft aan een aantal. Zoals wij gewend zijn eigenlijk in bedrijfsstructuren. Maar dat was helemaal niet Jezus' bedoeling. Want dat wordt duidelijk als we kijken naar hoe de discipelen reageren. Want die gedachte leefde wel bij de discipelen. Zij discussieerden over de vraag wie de belangrijkste zou zijn. En ze vroegen om het belangrijkste plekje in het koninkrijk. Wie mag er dan straks aan uw rechterhand zitten? Maar Jezus die corrigeert hen in die ideeën. En hij heeft dus een heel ander koninkrijk met heel andere principes. Dus Jezus die trok wel veel met de 12 op, maar dat betekende niet dat dat ook een hiërarchische positie betekende. Dat wordt ook duidelijk in het feit dat je ziet dat er bij de 12, Jezus die ging met die 12 om, maar binnen die 12 had hij een nog intiemere band met 3 discipelen, met Petrus, Jacobus en Johannes. Dus met die 3, die neemt hij mee naar de verheerlijking op de berg, die neemt hij mee naar Gethsemane. Dus je ziet dat daar een onderscheid is in wie hij meeneemt. Dus dat niet alle 12 de discipelen even dichtbij stonden. En uiteindelijk zie je dat in het Nieuwe Testament is Johannes de discipel die heel veel schrijft over Gods liefde. Die als geen ander de liefde van God heeft leren kennen en heeft kunnen beschrijven. En hij is ook de discipel die bij het avondmaal rust aan de borst van Jezus. Dus hij is het meest intiem. En die 12 discipelen, dat gaat dus niet zozeer om een leiderschapsstructuur. Maar het was veel meer een leefgemeenschap en het was een groep van vrienden. Jezus zegt dat ook letterlijk in Johannes 15. Daar zegt hij letterlijk, vergeef me, ik weet even het vers niet, maar daar zegt hij letterlijk, van, ja, ik noem jullie mijn vrienden. Dus Jezus die heeft vrienden uitgekozen en daarmee is hij onderweg. En dat was een leefgemeenschap. Ze reisden samen, ze waren onderweg, ze aten, ze slapen, ze zaten met elkaar in een boot. Dus ja, dat was een groep mannen die close waren met elkaar en die gewoon heel veel tijd met elkaar doorbrachten. Dus hij koos ze niet uit als voor in een hiërarchisch systeem, maar hij koos voor een leefgemeenschap, hij koos voor vrienden en zijn doel was om met die 12 discipelen een grotere groep mensen te bereiken, zodat die grotere groep mensen ook weer een grotere groep mensen zou bereiken en dat het zo de hele wereld zou overgaan. Dus het heeft veel meer te maken met invloedssferen en het verspreiden van het evangelie dan met leiderschapsstructuur. En dat zie je ook in Lucas 9. Daar zie je dat Jezus de discipelen uitzendt, de 12, om het koninkrijk te verkondigen, om zieken te genezen, nou, enzovoort. Hij stuurt ze erop uit, maar in Lucas 10... dan stuurt hij de 70 discipelen daarop uit. Nou, als je Lucas 8 leest, dan daar zie je dus dat er wordt genoemd dat samen met de 12 veel vrouwen Jezus volgden. Dus het is ook heel logisch en aannemelijk dat bij die 70 discipelen die erop uitgestuurd werden, dat daar vrouwen bij zaten. Nou, als je kijkt in de kerkgeschiedenis, dan zijn er verschillende bronnen. Sommige bronnen die hebben alleen maar mannelijke apostelen bij die 70. Het is allemaal uiterst onzeker of dat we überhaupt kunnen zeggen wel wie dat precies waren, die 70. En er zijn bronnen die hebben dan alleen mannen, maar er zijn ook echt serieuze bronnen die gewoon daar vrouwen tussen hebben staan. En als je naar Lucas 8 kijkt, lijkt het mij niet meer dan logisch dat daar ook vrouwen bij waren. Waarom? Ook omdat als je naar Handelingen 9 vers 36 gaat, daar wordt geschreven over een vrouw, Tabitha. En zij was een discipel. Daar was een discipel, Tabitha. Dus waarom zou dat woord discipel, wat voor de 70 en voor de 12 en voor Tabitha gebruikt wordt, ja, waarom zou dat, dat duidt er eigenlijk gewoon op dat het is niet echt een functie, maar dat als je een discipel van Jezus bent, dat het niet uitmaakt of dat je man of vrouw bent, maar je kan, als je man bent, kan je discipel zijn, en als je vrouw bent, kan je discipel zijn. Het gaat erom dat je hoort en doet. Dat is de boodschap van Jezus. En met dat hij die 70 erop uitstuurt om het koninkrijk te brengen, genezen op de mensen te genezen, doden te laten opstaan, ja, daarmee maakt hij duidelijk dat die discipelen, dat het gaat om invloedssfeer en dat het gaat om het verder brengen van het evangelie, om het groter laten worden van het koninkrijk van God. Daarvoor had Jezus 12 discipelen. Als je dan dat beeld erbij hebt van een leefgemeenschap die klein begint en die als een olievlek de wereld over moet om het koninkrijk te verkondigen, dan kan je je vervolgens afvragen van, hey, maar wat had het voor die leefgemeenschap betekend als daar vrouwen bij zaten? Als ze zo constant met elkaar leefden, als ze samen reisden, sliepen enzovoort. Ja, wij zouden nu eigenlijk zeggen, het is eigenlijk dan best wel gezond dat Jezus alleen mannen heeft uitgekozen. Want het zou heel ongezond zijn als hij op die manier ook heel close was met vrouwen. Ik denk dat Jezus gewoon op een hele gezonde manier vriendschap voorleeft. En dat hij daarmee zichzelf en ook vrouwen ervoor behoedt dat er allemaal roddel en lasterpraat kwam. Van ja, die zo'n een of andere messias figuur die allemaal vrouwen achter zich aan heeft. En dat er juist allemaal beeldvorming zou kunnen ontstaan. Dat hij zou, ja, het zou toestaan dat mannen vrouwen zouden gebruiken. Hè? Dat een man meerdere vrouwen zou hebben en zulke soort dingen. Maar bij Jezus, die houdt zich daar, die gedachte, die houdt hij juist ver van zich af. Er is geen enkele grond om hem van zulke dingen te verdenken, juist omdat hij voor 12 mannen heeft gekozen. Dus ik denk dat het heel wijs en heel veilig is geweest dat Jezus dat op deze manier heeft gedaan. Dat hij zichzelf en vrouwen in bescherming neemt op deze manier. Dat hij voorleeft dat als je echt intieme vriendschap hebt, dat gezond is om mannen met mannen te hebben en vrouwen met vrouwen. En natuurlijk kan je ook een vriendschapsrelatie hebben van een man en een vrouw. Maar zeker, daar moet je altijd heel waakzaam zijn, heel voorzichtig zijn, goed over spreken. Als je in je huwelijk, dat je partner een vriendschap heeft met iemand van het andere geslacht, is het goed om daar open over te blijven praten, dat daar nooit iets scheef kan groeien. En ik denk dat het belangrijk is om heel alert te zijn op, ja, hoe intiem ben je dan in die vriendschap? En als je echt een intieme vriendschap wilt, van hart tot hart kunnen spreken over elk onderwerp, ja, dan is het gewoon goed dat je als man een vriend hebt en als vrouw een vriendin. En Jezus leeft dat voor. En samengevat kan je dus zeggen dat Jezus zichzelf gewoon beschermt tegen laster praat, tegen ongezonde relaties. En dat hij tegelijkertijd ook missionair was in de cultuur. Want je kan je ook afvragen van, hé, maar die discipelen waren zo verbaasd dat Jezus tegen die Samaritaanse vrouw begon te praten. En die waren zo verbaasd over zijn idee dat ze op een gegeven moment zeggen, nou, was het zo licht tussen man en vrouw, dan is het beter niet te trouwen. Dus die verbazing, die is er best wel bij de discipelen. Ja, hadden die mannen het getrokken überhaupt als hij in zijn groep ook vrouwen had opgenomen? Dus dat is ook best wel missionair van Jezus. En even zien. Ja, je kan je ook nog afvragen van, hey, hadden de vrouwen in die cultuur überhaupt de keuze gehad om Jezus op die manier te volgen zoals dat de 12 discipelen hebben gedaan? Want als Jezus, die discipelen daarvan staat van, ja, ze lieten alles achter zich. Nou, we weten niet precies wat dat dan in de praktijk heeft betekend, hoe dat eruit heeft gezien, wat voor een beeld we daarbij moeten hebben. Maar van Petrus weten we bijvoorbeeld dat hij wel getrouwd was, want hij had een schoonmoeder. Ook interessant om te bedenken, wat had de vrouw van Petrus ervan gevonden op het moment dat er ook vrouwen in die groep discipelen waren geweest en ze waren lekker met elkaar op reis geweest. Dus de discipelen die hebben dus die keuze gemaakt om alles achter zich te laten. Maar vrouwen waren die ook in de positie om dat te kunnen doen als zij de zorg voor het huishouden, voor het gezin hadden en geen onderwijs mochten, nou, dergelijke dingen. In hoeverre zou dat kunnen? Dus dat bedoel ik met, het is zowel missionair, denk ik, dat Jezus 12 mannen had uitgekozen, als gewoon heel praktisch. Het was gewoon niet wijs om vrouwen in de groep discipelen te hebben. Tot slot, als het gaat over Jezus. Dat is misschien ook wel het meest concrete beeld, voorbeeld. We gaan naar de ochtend van de Paaszondag, van de opstanding. We kunnen met zekerheid zeggen dat het kern van het evangelie, dat is dat Jezus is opgestaan, of dat Jezus is gestorven en weer is opgestaan uit de dood. Je kunt over van alles verschillen van mening, over het geloof, over allerlei verschillende thema's. Maar dat is de kern, dat we geloven dat Jezus ons verlost heeft van de zonde door zijn dood aan het kruis. Dat hij is opgestaan uit de dood en dat hij leeft. Dat is het evangelie. Dat is het fundament. En dat wordt als eerste geopenbaard aan vrouwen. Aan Maria van Magdala en de andere Maria. En deze twee vrouwen die hebben dus het voorrecht dat ze niet alleen dat als eerste hebben gehoord, maar daar ook door de engelen op uit worden gestuurd om als eerste de verkondigers te zijn van dit goede nieuws. Ga het de mannen vertellen. Dus er wordt uit de reactie van de discipelen wel duidelijk dat men niet gewoon was een woord van een vrouw serieus te nemen, want ze geloven het niet. Nou heeft dat denk ik te maken met het feit dat het vrouwen waren. En dat heeft te maken met het feit dat het ja, zo bijzonder was natuurlijk dat iemand die dood was weer leeft. Maar hoe wonderlijk is het dus ook dat God ervoor kiest het juist op deze manier te doen. Om juist aan de vrouwen te laten vertellen aan de mannen. De vrouwen die eigenlijk de kern van het evangelie aan mannen onderwijzen. De vrouwen die vertellen, Jezus is opgestaan, hij leeft. Nou, als dat geen evangelisatie is, als dat geen onderwijs is. Wat mij betreft aan mannen notabene, aan de discipelen. Ik vind het geweldig dat God het op deze manier laat zien. Nou, dat tot zover over Jezus. Dan gaan we nu naar Paulus kijken. En weet je, we gaan even nog niet naar Paulus kijken. We gaan wel naar Paulus kijken, maar in het volgende deel. Dan knippen we hem even op. Dus dit deel ging over Jezus. Het volgende deel gaat over Paulus.